Goed. Ontzettend hartelijk welkom allemaal. Op alweer de 30ste avond. We zijn nog steeds heel blij dat we met elkaar samen kunnen komen. Ondanks wat er allemaal gaande is. En we willen ons ook weer buigen over het woord van God. Dat is in deze tijd zo ongelooflijk nodig dat we ons stellen onder het gezag van dat woord. In liefde en geloof. Zoals die in Christus Jezus is. En dat we niet naar eigen inzicht gaan wandelen of naar eigen inzicht gaan leven. Maar dat we, zoals ook zo mooi in dit hoofdstuk 12 staat in vers 3. Dat we de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God leren kennen. En dan willen we ook deze middag, we zijn nu op een middag samen, in verband met de avondklok. Willen we daarover nadenken. We gaan uit de Romeinen 12 lezen. De eerste achter staat 9 op je blaadje, maar ik heb dat laatste vers eraf moeten halen vanwege de tijd. Ja? Romeinen 12, vers 1. En daar lezen we: ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. Heilig, voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan een ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet denken zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allen dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus, en elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar we nu de verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, het zij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof. Het zij dienst in het dienen. Het zij wie leert in het leren. Het zij wie vermaant in het vermanen. Wie meedeelt in eenvoudigheid. Wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Tot zover. Gods woord, de lezing uit Romeinen 12. Als je even naar Galaten 1 wil gaan, gelijk even een paar bladzijden verder. Dan staat daar een heel belangrijk woord. Galaten 1, vers 1. Daar lezen we over Paulus, dat hij van zichzelf zegt: Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. Dus Paulus is niet zomaar een apostel of zomaar iemand. Nee, hij is niet door mensen aangesteld, zoals wij dat vandaag wel doen, hè? Mensen aanstellen. Tot voorgangers of dominees of wat dan ook. Maar hij was rechtstreeks door God de Vader en door de Heer Jezus aangesteld om woorden te spreken, bevelen te geven. Zo staat dat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 2... dat hij door de Heer Jezus bevelen geeft aan de gelovigen. En nu hebben wij vandaag te maken met allemaal maatregelen. En heel veel mensen zijn er ineens heel strikt in. Hè? Maar als het gaat om Gods bevelen, Gods maatregelen, om het even zo te zeggen, via de apostel, dan merken we toch dat heel veel mensen daar niet zo strikt in zijn. En dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? Want de maatregelen van de overheid zijn om ons, nou ja, kun je verschillend over denken, maar om ons dan te beschermen tegen iets verschrikkelijks. Maar de maatregelen van God zijn bedoeld om te leven. Hè? Om ten positieve de Heer Jezus te volgen en hem te eren. En in onze levens niet voor onszelf te leven, zodat wij het goed hebben, maar dat hij de heerlijkheid en de eer krijgt. Amen. En als je dan nog even verder leest in vers 10... dat is echt een heel belangrijk woord in Galaten 1. Dat moet je echt onthouden. Want als het gaat om de leer van Paulus, zijn onderwijs, dan zegt hij daar: want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Ja? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Met andere woorden, de natuurlijke mens vindt dit, wat Paulus leert, niet oké. Hij vindt het verschrikkelijk. Maar Paulus zegt, ik ga geen mensen behagen. Het is mijn te doen om God te behagen. En daarom is het ook onze taak om niet mensen tevreden te stellen met ons gedrag, hoe moeilijk het ook is soms, maar allereerst God. En dat is in deze de huidige crisis natuurlijk ontzettend belangrijk. Want er zijn zoveel visies en meningen. En ik merk het bij mezelf ook. Ik ben nog wel gevoelig voor andere meningen. Als ik met mensen... Ik was gisteravond bij een oudere broeder. Ja, die is heel bang. Heel bang. Maar dan ga ik niet daar tegenin. Weet je wel. Dus ik aanvaard dat. Ik snap dat ook wel. Alleen... Hij zegt, ik ben al maanden niet naar de samenkomst geweest. Weet je wel, dan denk ik bij mezelf, ja, maar ik snap het wel, maar probeer ik nou mensen te behagen of God? Snap je? Probeer ik nou naar de mond te praten van de mensen of zeggen we, nee, Gods woord gaat boven alles. Nou, dat is eigenlijk waar we biddend mee bezig moeten zijn. Nou, 11 hoofdstukken lang, 29 avonden, zijn wij bezig geweest met... Wat God gedaan heeft. Niet wat wij gedaan hebben. Want wij waren dood in zonde. En wij hebben alle gezondigd. Komen tekort aan de heerlijkheid van God. Maar wat God gedaan heeft, ondanks die vijandschap van de mens. Is onvoorstelbaar, maar waar. Ik zal het zo zeggen. De Heer Jezus kwam naar deze wereld. De tweede mens, de laatste Adam. Hij deed goed. Hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. Hij deelde alleen maar goedheid uit. En zo vertegenwoordigde hij God. En wat heeft de mens toen met hem gedaan? Ja, de wereld heeft hem niet gekend. De wereld heeft hem verworpen. Maar dat was een reden, hoe slecht dat van de mens ook is, dat God zijn eigen voornemen heeft aangesproken. Wat hij zich had voorgenomen voor de grondlegging van de wereld. En in deze wereld waarin wij leven, daar staat heel hoog boven geschreven, zonder God. Dat zie je toch in deze crisis ook. Mensen willen hun comfortabele leventje, willen zich gewoon doorzetten, moeten gevaccineerd worden. We moeten zo veilig mogelijk, lang mogelijk leven, maar zonder God. We willen niks met God te maken hebben. Sterker nog, we hebben zijn zoon gekruisigd. Dat is de wereld waarin wij leven, de tegenwoordige boze eeuw. En die probeert ons van alles op te leggen, terwijl ze zeggen, maar God sluiten we buiten. Dan heeft God zijn eigen voornemen aangesproken. Dat kun je lezen in Efeze 3, vers 11. Naar zijn eigen voornemen, dat hij had opgevat in zichzelf, in Christus Jezus, om uit die boze wereld, nou ik weet niet of je nog Galaten 1 voor je hebt, maar het is zo'n prachtig woord, daar ben ik heel erg door bemoedigd, door Galaten 1, vers 4, dat de Heer Jezus Christus, die heeft zichzelf gegeven voor onze zonden, opdat hij ons zou rukken. Er staat letterlijk ontrukken. Het gaat straks ook gebeuren met de opname. Dan gaat hij ons ontrukken. Maar hij heeft ons nu al gerukt, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En dan staat erachter naar de wil van onze God en Vader. Het voornemen van God was dat hij in deze wereld, die zijn zoon heeft gekruisigd, mensen uittrok door het offer van zijn zoon tot zichzelf en dat die mensen in deze vijandelijke wereld een getuigenis zouden vormen voor zijn naam, voor de zoon. En we gaan dus nu in Romeinen 12, vanaf dit hoofdstuk gaan we lezen, welk gedrag past er nou bij jou en bij mij als het gaat om zij die door Gods genade zijn geroepen tot zijn eigen zoon. Nou, dat is eigenlijk het onderwerp. Het is onze verantwoordelijkheid om dat leven van de Zoon, van de Heer Jezus, uit te leven. In onze lichamen die sterfelijk zijn. Sterker nog, onze lichamen zijn nog steeds onderworpen aan de zonde. Het lichaam is dood vanwege de zonde, zegt Romeinen 8. En het kent allerlei begeerten. En daarom heeft God dat lichaam ook in de dood geplaatst. Het is voor hem dood. Maar onze geest is levend gemaakt. En wij moeten dus leren door de geest, door te leven, te wandelen door de geest. Dat is het innerlijk gevuld te zijn met de heerlijkheid van de Heer Jezus en met de Vader. En daar gaan we dus nu ook mee bezig. En hoe kom je nou tot zo'n leven? Nou, ik heb jaren in de evangelische wereld gebivakkeerd. Heb ik heel veel goede dingen geleerd. Maar helaas ook heel wat predikers gehoord die de toehoorders opriepen tot overgave. Weet je, je moet jezelf overgeven. Je moest naar voren komen, naar een kruis. Moest je iets op een briefje schrijven. Moest je op het kruis prikken, je moest knielen. Nou, al die dingen zijn nutteloos, omdat het wel vanuit een goede wil gebeurt. Maar het is de verkeerde volgorde. Dat zullen we ook zien hier. Wat niet overgave is het startpunt, maar geloof. Dus je kunt niet Paulus negeren en beginnen met overgave zonder dat je die ontfermingen van God hebt geleerd aan mensen. En daarom staat er ook in vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God. Dus ik is Paulus. Moeten we goed lezen wat er staat. Ik, de apostel, door God geroepen, niet door een mens. Hij die alle hemelse zegeningen in Christus heeft beschreven en ook kende. Hij vermaant ons. En dat is Christus die ons vermaant. Hij roept ons op. God roept ons op. Maar dan staat er dit achter. Door de ontfermingen van God. Dat is het geheim. Dat is de sleutel. Als onze harten door het geloof, via de schrift, via het leven met God de Vader, gevuld raken met Gods ontferming. Dat zijn zijn barmhartigheden. Dat zijn de gevoelens van de Vader. Ja, de liefde die hij heeft voor ons. Even niezen. Zo, dat was in elleboog hoor. Jazeker. De liefde die hij heeft voor ons zijn ontfermingen. Als we daar gevuld van zijn, ja, dan geeft dat bij ons een reactie. Maar we moeten niet mensen oproepen tot iets wat ze niet kunnen. Je kunt dus niet tegen een gemeente zeggen, geef jezelf helemaal over aan God. Het wordt wel gedaan, maar het werkt alleen maar teleurstelling in de hand. Daarom moeten ze leren wie de Heere God is. Want je groeit op door de kennis van God. Colossenzen 1, vers 10. Nou, wat zijn die ontfermingen dan? Ik heb ze allemaal op een rijtje gezet. Er zijn er 8 die we tot nu toe hebben gezien in deze brief aan de Romeinen, het evangelie van God. En heb ik het nog niet eens over, de Efezebrief, waar nog wat meer dingen staan. Maar de eerste is rechtvaardiging. God heeft de goddeloze gerechtvaardigd. Wij zijn niet rechtvaardig gemaakt in onszelf. God zegt niet, Gert-Jan Holtrop is rechtvaardig. God zegt, Christus is de gerechtigheid van Gert-Jan. Snap je? Dat is wel een verschil. Hij heeft jou gerechtvaardigd toen je nog goddeloos was en tot bekering kwam. Christus is ons de gerechtigheid van God geworden. Dus God heeft zijn eigen gerechtigheid aangesproken door iedereen te rechtvaardigen die uit het geloof in Jezus is en die persoon dus ook met Christus te vereenzelvigen. Dat is onze positie, onze staat voor God in Christus. We zijn nu rechtvaardig. Niet omdat we dat zelf zijn, ook niet omdat het leven van de Heere Jezus ons wordt toegerekend, maar omdat door zijn dood, door zijn bloed, onze schuld is vergeven. En wij zijn verzoend en de zonden zijn weggedaan voor eeuwig en altijd. En dus is Christus onze gerechtigheid. Ja? Amen. En dus is de focus op Christus. Dat heeft God gedaan. Tweede is ontfermingen van God. Hij heeft ons ook met Christus geïdentificeerd. We zijn dus uit Adam genomen. We waren eerst onder dat eerste hoofd Adam. En de hele wereld is om ons heen in die tegenwoordige boze eeuw als nakomeling van Adam onder de invloed van de boze bezig met zichzelf. Zichzelf te dienen. De begeerte van het lichaam te vervullen. En God heeft ons met Christus gekruisigd. Dus helemaal losgemaakt van Adam. Hij heeft ons levend gemaakt met hemzelf. Eén plant geworden in zijn opstanding, zegt Romeinen 6, vers 5. En we zijn dus dood voor de zonde, wat God betreft, hè? En ook dood voor de wet. We zijn namelijk, derde punt, niet meer onder wet, of onder de wet, maar onder de genade. We zijn onder een nieuw bestel geplaatst. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Wij zijn dienaars van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3. Dat is een verbond wat straks met Israël gesloten wordt, maar dat uitgaat van Gods handelen. En wij zijn nu niet meer onder de wet geplaatst, dat is, hier heb jij een verplichting en dan zal ik je zegenen. We zijn onder de genade geplaatst. Ik heb je gezegend in mijn zoon, zonder dat jij er iets voor hebt hoeven doen. En nu mag je, als je die zegeningen gaat leren kennen, vanuit die genade gaan leven. Ja? Dan 4, de ontfermingen van God. De geest hebben we ontvangen. Een ongelooflijke rijkdom, de geest van God die in ons woont. God is op aarde wonend in zijn tempel. En dat is jouw lichaam. Dat gaan we zo nog wel zien. Onze lichamen zijn niet meer van onszelf. Opdat we doen wat we zelf willen. Maar onze lichamen horen bij Christus. We zijn leden van zijn lichaam. En de geest woont in ons. En we zijn dus onder de veroordeling uit. Want de geest maakt ons vrij van de wet van de zonde. En onze verantwoordelijkheid is niet om iets te proberen, maar om door het geloof in het woord van God, door de geest te wandelen. Komt zo nog wel. Dan het 5e, we krijgen hulp in zwakheden. Elke beproeving krijgen we goddelijke bijstand door zijn ontferming en zijn liefde, terwijl we op weg zijn naar straks de publieke heerlijkheid van Christus. Als we met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Nou, als jij de goede leer van Paulus gaat navolgen, die niet is om mensen te behagen, maar om God, dan zul je absoluut beproevingen krijgen. En dan zul je absoluut mensen krijgen die jou niet zo fijn meer vinden. En ook in de christenheid zullen mensen zeggen, ja, maar dat gaat toch wel te ver, dat is toch te radicaal. Want dan komt de tijd dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte zich leraars zullen verzamelen die het gehoor strelen. En dat zien we vandaag massaal, hè? Ja. Jij bent uniek, jij bent geliefd. God heeft een plan met jou. Nou, dat wil iedereen wel horen. Maar dat de natuurlijke mens verderfelijk is, dat de oude mens meegekruisigd is, dat Gods oordeel over onze vlees gaat en dat bepaalde zonden, alle zonden natuurlijk, onder zijn oordeel zijn en wij dus geen gemeenschap kunnen hebben met elkaar als we niet in het licht wandelen, ja, dat hoor je niet zo vaak meer. Maar dat is wel de gezonde leer. En God helpt ons, hij staat ons bij als we in deze verdrukkingen zijn. Er staat in 2 Timotheüs 2 vers 3, leid als een goed soldaat voor Christus of van Christus. Dat zegt hij gelijk achter het zinnetje, wat je van mij hebt gehoord, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die ook bekwaam zullen zijn om anderen te leren. Dat is de gezonde leer, maar er staat gelijk daarachter, leid verdrukking, leid mee verdrukking als een goed soldaat. Want als je de gezonde leer gaat brengen, je spreekt oordeel uit over een systeem van, van een gemeente of een kerk. Je zegt, ja, maar dat is niet volgens het kruis. Dan zeggen mensen, ja, maar zo doen wij het al jaren. Moet jij even je mond houden, toch? Dat gebeurt. Het gebeurt echt. Je mag wel spreken over Gods liefde. Graag zelfs, maar over het kruis. Dat wat ook de aanstoot was voor de Joden. En voor Paulus een reden was dat ze hem vervolgden. Daar moet je niet te veel over spreken. Maar het kruis heeft alles weggedaan wat betreft de oude mens. Dus ook onze tradities, ook alle feestdagen, hè? Gevoelig puntje, kerst, Pasen, Pinksteren, is niet christelijke grond. Petrus ging niet in handelingen zeggen, we gaan nu Pasen vieren, Pinksteren vieren, kerst vieren. Dat is allemaal religie. Maar als je dat zegt, als je dat gewoon ronduit in je gemeente zou zeggen, nou, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan zeggen ze, ja, maar dat doen we al jaren. Dat kan toch niet verkeerd zijn. En God zegent het ook. Maar het is in strijd met de boodschap van het kruis. Want het kruis zegt, alle dagen zijn gelijk. En juist het judaïsme, het Joodse systeem, dat alle sabbatten vierde, dat heeft mijn zoon gekruisigd. Dus het heeft bewezen, hoewel het goed bedoeld was, als een test voor de mens, dat het gefaald heeft. Nu zijn alle dagen gelijk. En hebben we één dag in de week, welke is de dag van de Heer? De dag die de Heer toebehoort, is de zondag. De 6e is de komende heerlijkheid. Ik ga niet alle ontfermingen noemen, maar ik noem er een stuk of nee, 8. 8, ja. Moet je je voorstellen, wij zijn op weg naar een heerlijkheid die ver uitgaat boven dat wat we nu meemaken in deze wereld, in onze lichamen. We hebben te lijden in allerlei situaties. Maar als we de heerlijkheid van Gods toekomende koninkrijk gaan zien, van zijn hemelse koninkrijk voor ons dan, hè, ja, dan valt dat lijden wel mee. Als je tenminste daar vol van bent. 7. Geen scheiding ooit meer mogelijk. Romeinen 8 op het laatste. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En vandaag zijn er vele leraars in de gemeente die zeggen, ja, maar dat denk jij wel. Maar als je zo en zo en zo leeft, ben je alsnog de sjaak. Ga je alsnog verloren. Ja, die zijn er echt. En wat zeg je dan? Dat zijn niet de ontfermingen van God. Want het ligt niet aan mij. Romeinen, weet je nog, het gaat niet om wie wil of wie loopt of wie rent, maar om de ontfermende God. Romeinen 9 was dat.
Hè? Gelukkig wel.
Ja.
Zeker. Dat is bij mij daar ben ik er niet hoor.
Nee, precies. Ik ook niet. Maar weet je, daarom zegt Paulus hier ook door de ontfermingen van, en het woord ontferming is in het Engels mercies. En mercies is meer grace, dat is genade, dat is meer de handelende God, hè? Maar mercies, dat spreekt meer over zijn motief, over zijn hart. En daarom is dat zo mooi, dat hij zegt hier niet door de genade van God, had ook gekund, hè? Maar door de ontfermingen van God. Moet je kijken wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Ja. Wat zijn hart is voor ons als gelovigen. We zijn geliefden in de Vader, in de Heer Jezus. En tenslotte, het 8e punt is dan vertrouwen in Gods trouw. Al zijn beloften en plannen voor Israël, hebben we gelezen, zal tot in detail worden vervuld. En ik heb nog een paar dingen nog niet genoemd, zoals zijn eeuwige voornemen. De heerlijkheid, de rijkdom van zijn heerlijkheid, zijn plannen met de gemeente enzovoort. Maar goed, dat is ook niet het onderwerp van de Romeinenbrief, alhoewel Romeinen 8 vers 29 en 30 daar vrij dichtbij komen. Maar even op een rijtje dus, de ontfermingen van God. Als we dit nou, doordat we biddend dit lezen en de Romeinenbrief tot ons nemen. Ja. Je bouwt je huis weer op zand, zie ik. Ja. Een wankelbaar mannetje. Gaat het? Het leidt de boel weer af, hè? Nou, voor de luisteraars thuis, iemand zit hier op een
wiebelende tafel.
Op een tafel die één poot heeft, die wiebelt weer. Zo. En Michael komt weer, zoals altijd. To the rescue! Bedankt. Nee, maar gisteren had ik een lezing over de gemeenschap, Handelingen 2, over die vier poten van die stoel of van tafel. Van de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden. En als je er eentje van de vier er tussenuit haalt, dan krijg je een wankel geloofsleven. Dat, weet jij, dat illustreer jij nu even mooi.
Lijkt me toch iets.
Ja. Nou, let even op. We gaan even door. Want het is belangrijk dat u uw lichamen stelt met beroep of met een vermaning door ontfermingen van God. Broeders, hij zegt het heel liefdevol. En onze lichamen, die zijn niet meer van onszelf. Ik lees 1 Korinthe 6 voor, vers 15 en vers 19 en 20. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Denk er eens over na. Christus is hier in deze zaal, omdat zijn leden hier zijn. Het is natuurlijk een ander verhaal of hij gezien wordt in jullie, maar dit is positie. Hè? Dit is gewoon waarheid voor Gods oog. En als je straks naar huis gaat, dan is een lid van Christus, zijn lichaam is daar. Nou, en dat is de waarheid waarmee Paulus de gelovigen oproept om dingen te doen. Hij zegt niet, doe dit. Hij zegt, nee, weet u niet. Ja. Dus als jij gaat doordrongen worden van het feit dat jouw lichaam een lid is, een onderdeel van Christus zelf, zo nauw is het, hè? Dan ga je toch niet, in het geval van de Korintiërs gingen ze seksueel zich te buiten, maar dan hechten ze zich aan een hoer, bij wijze van spreken. Maar als je dat verder gaat denken, dan denk je, ja, mijn hele lichaam is eigenlijk een onderdeel van Christus. Dus ik moet dat, zoals Christus zijn lichaam koestert en hij verzorgt het, weet je wel, want dat doen wij met ons eigen lichaam ook, zegt Efeze 5, maar hij koestert en verzorgt ook zijn lichaam. Wij zijn leden van zijn lichaam. Gaan we verder, of weet u niet, dat is dan vers 19... Twee keer weet u niet, hè, dat uw lichamen de tempel dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is. Die u van God hebt. En dat u niet van uzelf bent. Want u bent voor een prijs gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam. Ons lichaam kent begeerte. Het lichaam is nog niet verlost. Dat zei ik net al. Het is nog dood vanwege de zonde, zegt Romeinen 8, vers 11. Of vers 10, 1 van de 2. Maar de geest in dat lichaam is vernieuwd. Efeze 4, vers 25. En onze ziel, vers 2 straks, moet ook nog vernieuwd worden, opdat het lichaam onderworpen wordt door aan de geest die in ons woont. Maar dat is onze verantwoordelijkheid. Maar niet door iets te willen of te doen, maar door het geloof. En dat is zo bevrijdend. Want als het zo zou zijn, ik heb het er ook onder, jij hebt dat van de week mij. Als deze tekst bedoeld zou hebben om ons op te roepen, onze lichaam over te geven aan God, opdat we dan vervolgens gezegend worden, dan heb je de hele passage niet begrepen. Ik lees het even voor, opdat ik het zo goed mogelijk kan verwoorden. De geest van deze passage is juist dat wij worden vermaand ons te laten overtuigen door de ontfermingen van God. Overgave prediken zonder deze ontfermingen eerst te leren aan mensen brengt gelovigen ertoe hun eigen wil aan te spreken om zich zo over te geven aan hem. Maar er ligt geen kracht in onze wil, nog steeds niet. Daarom moeten wij geloven dat deze goddelijke ontfermingen aan ons persoonlijk volbracht een werkende kracht over onze wil uitoefenen. Dan citeer ik dus letterlijk Newell, die dat prachtige boek Verse by Verse heeft geschreven over de Romeinenbrief. Ja? Wij kunnen dus niet onze eigen wil bewegen. Dat is voortdurend het geval. Hè, want ik heb ook onder vers 1c heb ik bijvoorbeeld geschreven. En in Johannes 4 vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zie je dat? Dus het is ook daar weer. God doet iets. En dat is volmaakt in zijn zoon. Wij ontvangen dat door geloof. Het gaat in onze harten woning maken. En vervolgens heeft het een kracht over onze eigen wil. Maar onze verantwoordelijkheid is net als een wijnrank om in de wijnstok te blijven. Om gewoon om te ontvangen. En hoe meer je dat gaat leren, hoe meer je gaat ervaren dat er een rust en een vrede is in deze wijze van het onderwijs. Ontvangen en het zo ook leren. Want als je gaat zeggen, je moet dit en je moet dat, en dan gaat de geest je vervullen, word je dood ongelukkig. Hoeveel boekjes heb ik wel niet gelezen? Met stap 1 tot en met 12. En elke keer dacht ik, ja, maar het werkt niet, het lukt niet. Waarom niet? Er werd helemaal niet uitgegaan van de ontfermingen van God, maar van mijn wil en van mijn kracht. Maar die heb ik niet.
Mag ik er al een vraag over stellen?
Natuurlijk.
In 1 Korinthe 3, vers 16, dat zij ongetwijfeld ook wel weten. Weet u niet dat u Gods tempel bent, ja, en dat de geest van God in u woont? En dan komt mijn vraag eigenlijk. Als iemand de tempel van God te gronden ligt, zou God hem te gronden richten?
Ja, klopt.
Ja, maar is dat, wij kunnen niet te gronden gaan, want wij zijn nee, eeuwig van hem. We hadden dan over niet wedergeboren.
Juist. Ja. Want het gaat daar over de gemeente als een tempel van de Heilige Geest. En hij zegt, de Korintiërs hadden de neiging om, is het koud? Te koud? Moet je even jas aan doen.
Ja.
De Korintiërs hadden de neiging om naar allerlei personen te luisteren. Maar hij zegt van, als iemand een verkeerde leer brengt, als het ware, dus zie toe hoe hij op het fundament bouwt, 1 Korintiërs 3 vers 10, en hij brengt een verkeerd element op het fundament, dan wordt hij wel behouden, maar als door vuur heen, want hij heeft dat huis van God niet verder gebouwd op het fundament. Naar een kostbaar gesteente, dat is alles van Christus, zijn geboden. Maar als iemand de tempel van God verderft, dat waren waarschijnlijk mensen in Korinthe, want hij zegt niet hun namen, doet hij heel subtiel, maar die wilden juist met hele valse leerlingen komen. En dan zegt hij, God zal hen verderven. Dus het gaat niet over opnieuw geboren geloof. Ja? Dat is een goede vraag. We moeten altijd beseffen dat door de genade van God iemand die tot bekering is gekomen nooit en nooit meer kan afvallen van zijn geloof. Ja? Want anders zou het kruis van de Heer Jezus krachteloos zijn. Dan zou het toch nog weer afhangen van onze trouw. En dat kan niet.
Nee, inderdaad.
Ja?
Gelukkig maar.
En ik heb als slotzin gezet, want ik ben er heel best wel ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te verwoorden in dit onder vers 1b. We kunnen onze eigen wil niet bewegen hiertoe, maar het geloof in de aan ons bewezen ontfermingen, dus vanuit het liefdevolle hart van God, is de kracht hiervoor. Het is de goedheid van God dat ons in beweging zet. Als we werkelijk in onze harten geloven dat wij de ontvangers daarvan zijn. Zie je dat? Het is, nou ja, die identificatie, rechtvaardiging, en het is jouw persoonlijk gegeven. Dat is zo belangrijk, hè? Ik had vorige week ook een online bijbelstudietje over Johannes 18. Was Petrus de Heer verloochend. En als je dan dat gaat lezen en zegt, nou Petrus, ja, toen, 2000 jaar geleden. Ja, dat was wel even dom van Petrus en zo. Maar als je dat zo gaat behandelen, is het woord van God niet geen kracht voor jou. Maar als je gaat zeggen, ik ben dit. Ik ben Petrus. Ik ben zo'n figuur wat gaat roepen van, nee, maar ik wil u wel volgen. Hè. We zingen ook liedjes van, heel mijn hart is voor u en bla bla bla. Maar als het dan puntje bij paaltje komt, sta je te schutteren. Snap je? En dan staat er, en toen terstond kraaide de haan. En God wil eigenlijk zeggen door dat stukje heen, van voordat de haan kraait, heb je nog niet ontdekt de zwakte van je eigen vlees. Maar het moment in je leven dat die haan gaat kraaien, geestelijk gezien, dat je gaat zien wat het kruis echt is, ja, dan ga je niet meer op jezelf vertrouwen. Dus dan wordt het zo'n stukje, wordt ineens heel persoonlijk, in plaats van, het gaat over Petrus. Ja, snap je? Maar het gaat over jou. En dat is hier ook. Ja. Het gaat niet over Gods ontferming aan de Romeinen van toen, maar aan jou persoonlijk. Nou, misschien word je daar nog warm van, ook al heb je het koud. We gaan in de pauze, ga ik zo even kijken of het hier wat aangenamer kan zijn. Ja? Dus, heb je het? Ja. Wat is jouw taak? Wat is onze taak? Ons te voeden met wie God is. En dat kun je het beste doen door te zien wat hij gedaan heeft. Want wat iemand doet, is zoals hij is. En hij heeft op het kruis, is de volheid van de Godheid openbaar geworden. Zijn hele wezen, zijn liefde, zijn heiligheid, zijn gerechtigheid, zijn geduld. Alles is op het kruis openbaar geworden. En daar mogen wij ons mee voeden. Daarom zegt de Heer Jezus ook, ik ben het brood des levens. Nou, tot een levende offerande. Dus onze lichamen, niet zoals toen in Israël een dier wat werd geofferd en dood was, maar een levend offer. Als je nou dit hebt gezien in die afgelopen avond, hè, van wat God gedaan heeft, dan zeg je toch bij jezelf, nou, Heer, hier is mijn lichaam, dit wil ik. Dit is mijn verlangen, want ik heb gezien wat u gedaan heeft. En wat ook heel belangrijk is, is dat we gaan zien wat het kruis heeft gedaan met deze wereld. Deze wereld is gewoon in de dood. Het kruis heeft deze wereld veroordeeld. Kunnen 100 virologen en immunologen nog zeggen, zo moet je leven en zo moet je leven. Maar het zijn allemaal mensen in de dood. Ze hebben helemaal geen enkele rekening met God. Dat wil niet zeggen dat je alles overboord moet gooien gelijk hoor, maar dat stelt alles wel in het juiste perspectief. Hè? Ik heb te maken met mijn God, niet met wat mensen zeggen. Nou, als je even 2 Korinthe hoofdstuk 5 wil opzoeken. Ja, 2 Korinthe 5. Dat vind ik zo mooi wat er hier staat. Vers 15. Er staat, en hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven. Wat dus de wereld doet, hè? Maar voor hem, die voor hen is gestorven en opgewekt. Zie je dat hij het weer doet, hè? Hij zegt dus niet, hij zegt dus niet, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem, punt. Nee, hij zegt, maar voor hem, die voor hen is gestorven en opgewekt. Dus hij zegt altijd, erbij, de kracht die ervoor nodig is, ligt in wat God gedaan heeft. Altijd doet hij dat. Ja. Dat is erg mooi. Paulus zegt bijvoorbeeld ook van, ik leef door het geloof in de Zoon van God. Maar dan zegt hij niet punt. Dan zegt hij die zichzelf, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is Galaten 2 vers 20. Dus elke keer weer wordt erbij genoemd wat God gedaan heeft. Mannen, heb je vrouw lief? Punt. Nee. Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Zie, dus elke keer wordt het, de krachtbron is dat wat God gedaan heeft. En niet wat wij moeten doen alleen. Nou, dat is heel belangrijk. Dus een levende offer aan onze lichamen, heilig, staat er dan bij. Ja? God had kunnen zeggen, kom, dien mij, dat is je plicht. Maar dat is de wet. Hij zegt, kom, dien mij, want zie wat ik gedaan heb. Zie wie je nu bent. Jouw lichaam is een lid van Christus. Christus is heilig. Er staat ook in 1 Johannes 1, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, zie je dat? Zoals hij het licht is, dus ons hoofd is in het licht. Zijn we dan in de duisternis? Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, zegt Efeze 5. Maar ontmasker ze veel eer. Dat wil niet zeggen dat je alle dwaaleraars moet ontmaskeren, maar dat je gewoon moet zeggen van nou, dit is gewoon zonde. Dat klinkt wel heel mooi, maar dat past niet bij Gods orde. Dus heilig betekent zoals hij heilig is. Christus is nu bij de Vader, in de troon van de Vader, afgezonderd voor de Vader. En dan moeten wij ook zijn. Dat gaat verder, dit. Wat kijk je in je... met je lichaam? Wat raak je aan met je lichaam? Waar ga je heen met je lichaam? Dat is allemaal wat Christus ziet, hoort, waar hij heen gaat. Hoe meer dat gaat landen, hoe meer je gaat veranderen. Je kunt wel tegen mensen zeggen, ja, je mag niet naar die film kijken. Mag niet. Zoals dat vaak gebeurt in hele wettisch gezinde kringen. Hè? Of je mag daar niet heen, je mag niet naar de disco, je mag dit niet. Heeft helemaal geen zin. Maar die mensen moeten leren dat ze leden van Christus zijn. En dat is natuurlijk een groeiproces. Hè? Ik bedoel, 10 jaar geleden had ik het nog lang niet zo scherp als nu. En over 10 jaar zie ik het misschien hopelijk nog scherp als de Heer niet gekomen is.
Nu zijn we bij de Heer, dus je ziet nog scherp.
Ja, dat dacht ik al, ja, ze zeggen. Ja. Ja, nee, maar dat is wel heel belangrijk dit. Ons lichaam heilig. Ons lichaam is door God geschapen. En we hebben we hebben handen om dat te pakken wat... Wat Christus zou pakken.
Toch krijgen we een nieuw lichaam.
Ja, maar dat is niet een...
zondig lichaam.
Het is een andersoortig lichaam. Het is niet een andere soort, snap je? Het is niet een nieuw lichaam in de zin van een totaal ander lichaam. Het is een vernieuwd lichaam.
Ja.
Dus Martin zal altijd Martin blijven.
Ja.
Wel een stukje knapper natuurlijk. Kan bijna niet anders. Nee, maar snap je? En daarom is het zo belangrijk dat onze lichamen, wat we eten, wat we drinken, wat we kijken, wat we doen, wat we horen, dat we dat gaan zien als onderdelen van Christus. Voor God wel behagelijk staat er dan. Want wat er nu gaat volgen vanuit hoofdstuk 2 vers 3, 12 vers 3, dat geldt alleen voor die mensen die dit gedaan hebben. Daar kwam ik vandaag ook achter. Dus als het gaat over die gaven straks, in vers 4, dat geldt alleen voor die mensen die ze hun lichaam hebben gesteld, voor, hè, nou, een goden welgevallen, of die hebben gezien van, ik ben niet meer van mezelf, en die gaan ook hun genadegaven uitleven. Je kunt wel een gaventest gaan doen, maar dat is de verkeerde volgorde. Mensen moeten leren wie ze in Christus zijn. En dat ze hun lichamen stellen tot een goden welgevallig, heilig offer, levend offer. En dat is uw redelijke, dat staat er zo mooi in de Telos-vertaling, hè, uw redelijke of uw verstandige, ik heb het geprobeerd te vertalen, uw intelligente of geestelijk nuchtere eredienst. Ja? Dat is een contrast met de religieuze dienst van Israël. En dat was slechts een schaduw van de toekomstige dingen. Ja? En dan zegt vers 2, er wordt niet, en dan het woordje gelijkvormig, metamorfosos, dus wordt niet gemetamorforceerd, of hoe noem je dat? Uiterlijk gelijk, zoals een rups, die wordt langzaam een vlinder, uiterlijk. Hè? Maar wij moeten niet weer gelijkvormig worden aan deze wereld in onze lichamen, wat we doen, wat we denken, wat we zien, wat we horen. En... ik had net voorgelezen dat de Heer Jezus ons heeft getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Ja? Dan moet je even Genesis 4 opzoeken. Dat ga ik even opzoeken met jullie. Want daar staat een schitterende illustratie van dit principe. Genesis 4. Daar lezen we namelijk over Kaïn. En dan vers 9. Heb je het? Dus Kaïn heeft zijn broer Abel doodgeslagen. En de Heer zei tegen Kaïn: waar is Abel uw broer? Hij zei: ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? Hij zei: wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Abel is een beeld van de Heer Jezus. Ja? Kaïn is het beeld van de mensheid zonder God. Religieus, maar zonder God. De Heer Jezus uiterlijk als een mens bevonden, in feite onze broer geweest, hè? Als mens. Hij was zoals wij. En dan heeft de mens heeft hem gekruisigd, de geliefde van de Vader. En dat bloed van de Heer Jezus, dat roept van de aardbodem tot God de Vader om gerechtigheid. Dat bloed van de Heer Jezus gaat ook gewroken worden. Er komt een toorn over deze wereld. Er komt een oordeel over deze wereld. Deze hele wereld ligt collectief onder de schuld van dat doden van de Heer Jezus. Moet je niet vergeten. Hè? Nu dan, zegt vers 11. U bent vervloekt weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Ja, dan komt er een soort vrome verhaal van vers 15, 13. Mijn misdaad is te groot enzovoort. En dan gaat vervolgens in vers 17... vers 16, toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heer. Dit is de wereld, weg van God. Vers 17, Kaïn was een stad aan het bouwen. Hij noemde de naam van de stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. Dus niet, dat is weer zo typisch, hè? De stad is bedoeld om de mens te eren, de naam van zijn zoon. Hij noemde de stad niet naar de Heere God of wat dan ook. Nee, naar zichzelf. Hij wilde zichzelf eren. En dan komt er, even kijken. Ga ik even een stukje overslaan. Vers 21. De naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. Dus er kwam amusement in de wereld. Want de wereld zegt, God. Maar ja, de aardbodem was vervloekt. Het zijn toch wel vrij lastige situaties waar de wereld ook mee te maken krijgt. Staat, als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan, vers 12. Hè? Dus de mens is eenzaam, gaat muziekinstrumenten uitvinden, wil zichzelf vermaken. Dat is de wereld. Dan staat er, even kijken, vers 22. Ook Zelabar, Tubal, Kaïn en Smit, vader van alle koper en ijzerbewerkers. De economie kwam een beetje op gang. En toen kwam Lamech, deel van de antichrist, denk ik, die zichzelf wil wreken. Maar wat ik dus wil zeggen is, in Genesis 4 zien we een systeem ontstaan dat weg van de Heer is. Ja? En ik heb eronder gezet, onder vers 2a, de wereld heeft hem niet gekend, vers Johannes 1, vers 10, de wereld heeft hem naar een kruis verwezen. De wereld is een systeem geworden dat bestaat om ons heen en wordt geregeerd door de geest van deze wereld. Dat is de duivel. Ze leven zonder God. En ze willen het hier, waar zij de zoon hebben gekruisigd, zo comfortabel mogelijk maken voor zichzelf. Terwijl zij de wereldse begeerte najagen in hun lichaam. Hè? De wereld kent zijn filosofie. De verklaring van de dingen volgens de mens. Altijd weer wisselend, hè? Want de ene keer is het dit, dan is het weer dat. De wetenschap van de wereld. Altijd proberend om het bovennatuurlijke uit te sluiten. God bestaat niet, want kijk maar, hebben we bewezen. De regering van de wereld, waarin de mens altijd zichzelf verhoogt. Het amusement van de wereld, ontworpen om de realiteit van ons denken uit te wissen en te vervangen door allerlei droombeelden. Ik was als tiener verslaafd aan tv kijken. Ik heb heel veel films gekeken en heel veel series, elke avond. En het hele beeld van het huwelijk en van een relatie werd helemaal door die amusement totaal verwrongen in mijn denken. Ja. Ja, toen kwam natuurlijk een vrouw van vlees en bloed op mijn pad. Ja, Dat is serieus. En ik had totaal geen idee wat de werkelijkheid was. Door de amusement. Mm. He, want een vrouw, dat is altijd lief en altijd aardig. En het is altijd maar gezellig. Dat is de wereld. Ja? En er is ook nog de religie van de wereld. Om het geweten te sussen voor de mens. Dat er geen oordeel komt. Want je doet het toch aardig goed? Maar Romeinen 2 zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Heb geen deel aan deze dingen. Dat is een waarschuwing. Metamorfose, ik zei het al. Uiterlijk veranderd worden naar de wereld. Aan het systeem dat Christus heeft verworpen. Dus een van de belangrijkste dingen in het geloofsleven is om te leren wat de wereld is. En om te leren natuurlijk wie de Heer Jezus is. Maar als je niet weet hoe donker deze wereld is, dan ga je heel snel je begeven in deze wereld. En ik ken zoveel gelovigen die dat helemaal niet zien. En dan kun je wel zeggen, dat mag niet en dat is fout, maar dat heeft ook helemaal geen zin. Ze moeten leren waaruit ze getrokken zijn door de Heer Jezus. Naar de wil en God van onze Vader.
Dan komt het dus dat zo tastbaar is. Je ziet het, je kijkt ernaar, je ziet het.
Maar het wordt geregeerd door een...
Ja.
Het is een boze eeuw. Het is een tijdperk waarin Satan de overste is geworden.
Ja.
Sinds de verwerping van de Heer Jezus. En waarin de mens iets op heeft gericht wat schreeuwt God niet. Geen God. Je kunt me alles vertellen. Er zijn mensen die geloven in spaghetti monsters. Iedereen vindt het allemaal grappig. Maar als je zegt, ik geloof in de Heer Jezus, die voor mij gestorven is aan het kruis, dan zeggen ze, ja. Ik ben niet helemaal wijs. Ja, toch? Vers 2, maar wordt veranderd, is een ander woord dan gelijkvormig, metamorfose, veranderd, is innerlijk steeds meer groeien naar het beeld van de Heer Jezus. En hoe dan? Door de vernieuwing van uw denken. Dus, heel belangrijk is het dat wij niet elkaar allerlei verboden en geboden op moeten leggen, wat niet mag, wat bij de wereld hoort. Je mag niet naar de bioscoop, je mag niet naar de disco. Nee, maar ons denken moet vernieuwd worden, zodat de genade gaat heersen en wij vanuit onze innerlijke verlangens die plekken gaan mijden. Dat is namelijk vrijheid. Snap je? En dat is ook geestelijke groei. Wij zijn een nieuwe schepping. He, want u bent vernieuwd door de geest van uw denken, zegt Efeze 4, vers 25. Dat is ook een feit. Alleen, nu moeten ons denken, wat een onderdeel is van onze ziel, vernieuwd worden. Toen Adam een levende ziel werd, stond hij in contact met de geschapen wereld. Ja? Zijn lichaam kon zien, horen, proeven, voelen, ruiken. En hij had een ziel, hij kon de dingen beoordelen, geef alle dieren een naam. Hij moest leren beoordelen. Zijn ziel stond in contact met de schepping via zijn lichaam. En zijn geest was in contact met God. Maar toen hij zondigde, werd hij dood in zijn contact met God. En werd zijn ziel beheerst door het lichaam. En dus de schepping om hem heen bepaalde wat de ziel deed. En dat zijn de begeerten van het lichaam. Maar nu zijn wij vernieuwd in ons denken, in de geest. We zijn een nieuwe schepping. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En nu moeten wij leren dat onze ziel, dat wat wij beoordelen, dat wij proeven wat we zien en wat we om ons heen waarnemen en een mening over vormen, dat naar Gods gedachten gaat gebeuren. Ja? Ik heb gezegd, zijn vermogen, dus van Adam, om de dingen te beoordelen, te ervaren, te beschouwen, te waarderen en te interpreteren, zijn allemaal zaken van de ziel. De verbeelding, maar ook de herinnering. En dan zegt God, ik wil dat het allemaal nieuw wordt. Je kunt wel heel erg met je zonde in het verleden bezig zijn, maar je kunt beter vernieuwd worden in je denken door het allemaal te vergeten, als het ware. Niet letterlijk, maar om dat soort dingen geen invloed meer te laten hebben op je huidige leven. Ja? Alles van de duisternis moet door de Heilige Geest verdreven worden in onze ziel. De ziel is het centrum van onze wil, ons verstand. En de geest is het contactpunt met God. Ja? En de Heilige Geest woont in onze lichaam. En wil ons via onze geest brengen tot vernieuwing. En hoe word je vernieuwd? Nou, doordat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. En dat is een zaak van het gebed. Heer, openbaar mij uw woord. Dat ik echt de goede, gezonde leer mag ontdekken. Dat ik de Heer Jezus mag zien. Ja? Alleen een wil die is overgegeven aan God is in staat om zijn wil te ontdekken. Kijk maar wat er staat in Colossenzen 3, vers 9 en 10. Lieg niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis. Zie je dat? De nieuwe mens wordt vernieuwd. Je bent al een nieuwe mens, maar die wordt ook vernieuwd in zijn denken. Hoe dan? Tot kennis. En uiteindelijk naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dat is de Heere God, de Heer Jezus. Mm. Helder?
Ja, het is wel.
Ja. Nou, dan gaan we nu naar vers 3. Dus even de volgorde. Eerst alle ontfermingen van God leren kennen. De evangelie van de genade van God. Paulus gaf een jaar lang onderwijs in Antiochië. Hij gaf 3 jaar onderwijs in Efeze. Hij gaf 1,5 jaar onderwijs in Korinthe. Waarom zo lang? Dit zijn dingen die zijn niet makkelijk. Je moet onderwijs krijgen over de genade van God. Want ons denken moet vernieuwd worden. Dan, als je dat hebt ontdekt, dan stel je je lichaam tot een offer aan God. En word je vernieuwd in je denken. En dan komt vers 3. Namelijk, door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort. Dat hij bescheiden moet denken. Het gaat ook weer over denken, zie je dat? Dus je kunt wel, oh, God heeft genade aan mij bewezen. Ik ben heel belangrijk. Jouw plaats in het lichaam, daar gaan we zo over nadenken. Maar moet je bescheiden over. Je hebt een gave gekregen, een plek. Maar ga nou niet denken dat jij onmisbaar bent of zo. Ik
zat er net
aan
te denken.
Hè?
Ik zat er net aan te denken.
Ja, dat dacht ik al, ja. Je keek al heel hoogmoedig van je af. Dus de allereerste vermaning die hij doet voordat hij gaat spreken over de gave van genade is: wees alsjeblieft bescheiden. Ik denk dat dat ook een probleem is vandaag. Dat sommige mensen denken dat ze echt onmisbaar zijn of zo, weet je wel. Maar als we bescheiden zijn, zijn we ook ontvankelijk voor de rest van alle vermaningen die straks gaan volgen. Overschatting is een fatale misleiding. We moeten bescheiden leren denken zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld. Om datgene te doen waarvoor wij in het lichaam zijn gezet. De een evangeliseert, de volgende geeft leiding, een andere die dient, de volgende geeft onderwijs en weer een volgende profiteert. Dat is het. We gaan dan niet denken dat je ook nog van het andere iets moet meepikken. Ja? Nou, we gaan straks verder met het tweede stukje van Romeinen 12. Vers 4. En er komt weer want. Zie je dat? In vers 3, want. Vers 4, want. En nou komt voor het eerst in de chronologie van het Nieuwe Testament, in Romeinen 12, het onderwerp, het lichaam van Christus, nog niet helemaal zoals het later uitgewerkt wordt, maar toch duidt hij dit aan hier. Voor het eerst aan de orde, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde werking hebben. Dus hij noemt hier in vers 4 nog een natuurlijk lichaam. Hij gebruikt een voorbeeld van het lichaam, van een mens. En in dat ene lichaam zijn vele leden. Dus dat is ook natuurlijk de natuurlijke wereld. In onze eigen lichamen zien we dat natuurlijk ook. We hebben allerlei leden in ons lichaam. En elk lid heeft een andere werking. Ik bedoel, dat is logisch. De voet heeft een andere werking dan de hand. En de hand heeft een andere werking dan het oor. En dat heeft weer een andere werking dan de nieren enzovoort. Ze hebben niet allemaal dezelfde werking. Logisch, toch? En dan zegt hij in 1 Korinthe 12 vers 27. En u bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. Dus de gemeente in Korinthe vertegenwoordigde het lichaam van Christus in die plaats. En het lichaam van Christus is een van de allermooiste waarheden van het Nieuwe Testament. Dat betekent namelijk dat God een nieuwe mens heeft geschapen, in tegenstelling tot de oude mens, de eerste mens, Adam, het hoofd van het oude geslacht, heeft God een nieuwe mens geschapen en dat is de Christus. En die bestaat uit een hoofd in de hemel en een lichaam op aarde. Dus daar waar het lichaam op aarde is, wordt het hoofd in de hemel vertegenwoordigd. En daar waar het hoofd in de hemel is, daar is het lichaam wat God betreft ook al in de hemelse gewesten gezet. Dus wij zijn nu onderdeel van een nieuwe mens. Wat een heerlijkheid is dat. Amen. Probeer dat eens voor te stellen. Jij hoort niet meer bij Adam. Waar een vloek op rust. Vanwege dat bloed wat van de aardbodem roept, weet je wel. Maar we horen nu bij de Heer Jezus. We zijn zelfs onlosmakelijk met hem verbonden. En als je samenkomt in één plaats, dat mag dus vandaag niet meer. De overheid zegt, je mag niet samenkomen. Je moet zo weinig mogelijk mensen hebben en je moet afstand houden. Daar zegt God, je bent het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk leden. En nu hebben we te maken met Gods orde en niet met wat de wereld roept of de overheid zegt. Hoe kan een lichaam nu verspreide leden hebben? Hè, mijn arm ligt ook niet 2 meter van mijn lichaam af. Het is één lichaam. En daarom moeten wij leren dat we verantwoordelijkheid hebben om God te gehoorzamen. En dus te opereren als het lichaam van Christus in een bepaalde plaats. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat is met mijn lichaam ook. Als ik een hamer laat vallen op mijn linkerteen, dan is het hele lichaam wat meeleidt. Ik kan niet meer goed lopen, ik moet mezelf ondersteunen. En dat is ook zo, wij zijn leden van elkaar. Ja? En God heeft dus die nieuwe mens geschapen. Die bestaat uit alle gelovigen uit alle tijden. En het hoofd, Christus in de hemel. Maar de uitdrukking daarvan vind je in de plaatselijke gemeente. En vers 5 zegt, zo zijn wij, de velen. En dan zegt hij niet één lichaam van Christus, kijk maar. Maar dan zegt hij één lichaam in Christus. Hij wil namelijk hier duidelijk maken, in dit stukje van Romeinen 12, dat hoewel er vele verschillende gaven zijn, het toch één lichaam is. Ja? En hoewel het één lichaam is, zijn er toch vele afzonderlijke leden. En die leden zijn dat van elkaar. Ik hoop dat het duidelijk is. Efeziërs 4, vers 25 zegt, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. Zie je dat? Als je nou even terug een bladzijde terugslaat en even midden op de bladzijde nog even één keer Colossense 3 leest, wat ik daar in het klein heb geschreven. Daar staat, lieg niet tegen elkaar, want wat komt er dan?
Bij de oude mens zijn daden gedaan. En nieuwe aangedaan.
Ja, waarom zegt hij niet tegen de Colossense, lieg niet tegen elkaar, want je bent leden van elkaar? Nee, hij zegt tegen de Colossense, zegt hij, lieg niet tegen elkaar, want je hebt de oude mens uitgedaan. Waarom zegt hij dat nou niet tegen de Efeziërs?
Ja.
Ja.
Nou, omdat de Colossenzen bezig waren geestelijk bij de Heer Jezus weg te drijven. En Efeziërs niet. Dus de waarheid van Efeze 4 is voor mensen die weten wat hun positie is. Maar de Colossenzen waren al bezig met filosofie, met wetticisme. Dus hij zegt, maar je hebt toch de oude mensen uitgedaan?
Ja.
Of niet?
Ja, precies.
Dus het ligt niet tegen elkaar. Maar als hij tegen de Colossenzen had gezegd, want je bent leden van elkaar, had dat minder effect gehad. Hij wil ze laten zien dat ze verkeerd bezig waren. Mm. Nou, dat is belangrijk. We moeten het goede onderwijs op het juiste moment...
Ja.
Nou, ik hoop dat wij hier, zoals wij hier zitten, dat we het aan kunnen om te zeggen, ik ga niet meer liegen tegen mijn broeder, want dat is niet gewoon maar een afzonderlijke broeder. Hij is een lid van mezelf. Want ik ben één lichaam met hem. Dus hoe ga ik nou liegen tegen... Hoe gaat mijn hand nou bewust mijn eigen voet verwonden? Doe je het er niet?
Nee.
Of hoe gaat mijn... Het voorbeeld is duidelijk, hè?
Ja.
Mijn voet gaat ook niet mijn linkerknie kapot slaan. Je bent leden van elkaar.
Ja.
Dat moet doordringen.
Ja. Toch heb je daar heel veel mee te maken. Maar er zijn nog heel veel dwalingen. Een paar lezen zelf over de boek van Tonnenbel.
Verschrikkelijk.
Er komen scheuringen in de gemeentes.
Ja.
Nou, broeders van elkaar.
Ja.
De vraag is dat een broeder? Of is het iemand die zich een broeder noemt?
Nee, dat zijn echt wel broeders.
Nou, dat weet ik niet. Ik ken hem niet.
Ja, ik weet het wel.
Ja.
Maar door gebrek aan kennis.
Ja, maar het zijn ook wel misleidende leringen,
ja,
natuurlijk.
Inderdaad. Maar de gemeente er wel mee te maken.
Ja.
Paulus zet er ook een boetescheuring in.
Goed punt, ja.
Ja.
Opdat de beproefden onder u openbaar worden. Ja, dat klopt.
Amen.
Maar we zijn wel leden van elkaar, dus ik ga niet liegen tegen zo'n broeder.
Nee,
maar ik kan hem wel vermanen. Wie vermaant en het vermanen komt straks. Hè. Dus, en dat hebben we vandaag zo nodig. Broeders die kunnen vermanen. En broeders die kunnen met gezag kunnen profiteren of kunnen onderwijzen. In plaats van wat we vandaag natuurlijk vooral horen. Pap en nat houden.
Ja.
Daar hebben we niks aan. Nou goed, laten we eerst nog even bij vers 5 stilstaan. Ja. Ik wil wat lezen uit Efeze hoofdstuk 5. Eén stukje uit Efeze 5. Vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, evenals ook Christus de gemeente, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Dat staat er tussen haken, maar ik geloof dat het wel bij de tekst hoort, want wij zijn leden van zijn lichaam. Dus als ik naar mijn eigen natuurlijke lichaam kijk, dan ga ik 's ochtends, als ik opsta, mijn lichaam voeden en koesteren. Ik ga natuurlijk douchen en ik ga, weet ik veel, je kleed jezelf warm genoeg. En nou, jij niet, want je hebt al een t-shirt aan. Je hebt van die lui, die hebt nooit koud. En je gaat het voeden, je neemt een goed ontbijt, toch? En zo voedt de Heer Jezus en koestert Hij ons. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Daar is Paulus meer uit op. Nou ja, moet je eens kijken hoe de Heer Jezus voor zijn lichaam zorgt. Terwijl hier in Romeinen 5 zegt hij, moet je eens kijken wat de verschillende gaven er zijn. Maar in 1 Korinthe 12 zegt hij, moet je eens kijken hoe één alles is. Terwijl er toch verschillende gaven zijn. Er is één Heer, er is één Geest, er is één God. Maar toch heb je allerlei verschillende gaven. Maar hier in Romeinen 12 wilde hij juist zeggen, denk nou niet te hoog van jezelf. Want er zijn verschillende gaven. De een heeft dit en de ander heeft dat. Ga nou niet denken, ja, ik wil dat, ik wil daar. Nee, als jij je lichaam stelt tot een Goden levend welgevallig offer, dan gaat Hij je gebruiken. Op de plek die Hij wil. Nou, dat is voor iedereen weer anders. Vers 6. Daar we nu verschillende genadegaven hebben. Let op, er staat niet geestesgaven. Het woordje geestesgaven is niet bijbels. Of gaven van de geest. Want het werkelijke bijbelse woord is charismata. Dat is gaven van genade. Je krijgt niet de gave van de geest, maar de geest bekrachtigt die gave van genade. Het is alleen maar genade. Wat ik onderwijs geef is genade. Naar de genade die mij gegeven is. Dat iemand dient is genade. Niet dat hij nou zo'n geweldige kerel is. Hij is iemand die de genade van God daarvoor krijgt. En zo geldt het voor alle leden van het lichaam van Christus. Helaas zijn er ook mensen die in hun eigen kracht en hun eigen verbeelding een bepaalde plek zichzelf toe-eigenen die ze niet van God gekregen hebben.
Ja. Heel belangrijk, hè? Mensen willen ze graag dienen in de gemeente. Maar er wordt een soort afgod iets.
Ja.
Ik moet mijn bediening hebben.
Ja.
Of ik moet zus of ik moet zo.
Ja.
Want de andere woorden, weet je, als ben ik niet compleet. Als sta ik schuldig tegenover God.
Ja, klopt.
Dat is ook zo fout, toch? Ja.
Maar je zult ontdekken, dat heb jij natuurlijk ook in jouw bediening, dat als je dat als je handelt naar de mate van geloof die God je heeft gegeven, dan is het altijd rust. En er is ook altijd vrucht, er is ook altijd zegen. Maar, want jij doet niet iets van jezelf, maar je hebt ontdekt dat God je die gave geeft van genade en je gaat daar op een gegeven moment in groeien en je doet het gewoon.
Ja.
Ja.
Maar je gaat niet denken, ik wil ook nog dat of dat erbij doen.
Nee.
Daarom ben ik persoonlijk ook niet voor een dominee of een voorganger in een gemeente. Want die man moet alles tegelijk kunnen. Weet je wel? En een herder, en een leraar, en een dienaar, en een leider. En een... Maar dat kan niet, want God heeft in de gemeente meerdere mensen aangesteld. Nou, om te besturen, om te leren, om zorg te dragen, om te dienen. Maar niet in één persoon alles, dat kan niet. Dus dat is mijn bezwaar een beetje daartegen. Er staat er... Daar we nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is. Iedere gelovige die zich hiervan bewust is, nadat hij zijn lichaam aan God heeft overgegeven, zal ook naar die genadegaven, naar die genade ook handelen. Want zoals mijn hand vanuit het hoofd opereert, zo opereert een gelovige door de genade van de Heer in de hemel. Dat is leven, dat is vrijheid. Nou moet je voor jezelf op een gegeven moment natuurlijk ontdekken, wat is de genadegave die ik ontvangen heb van de Heer? Is het hulpbetoningen? Is het bemoedigen? Is het bidden? Is het evangeliseren? Wat is het? Ik kwam er ook niet gelijk achter, alhoewel, toch vrij snel moet ik zeggen, maar omdat het hoofd stuurt het gewoon aan. Als een babytje gaat groeien, gaat ze ook gelijk dingen pakken. Snap je? Dat lichaam moet zich ontwikkelen en lopen gaat weer wat later. Dus ja, op een gegeven moment ontdek je dat, hè? En als we nou even naar 1 Korinthe 12 gaan, 1 Korinthe 12, prachtig om dat ook nog even erbij te pakken. Vers 4. Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Dus met andere woorden, hier ligt de nadruk op dat het vanuit dezelfde bron komt. Hè? En er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. En er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Dus wie is aan het werk? God. Wat doen wij? Wij mensen, wij proberen dat werk te beïnvloeden. Maar nee, God werkt in alles, alles in allen. Aan ieder, 7, aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Nou, dat nuttig is allereerst wat er in vers 3 staat. Niemand kan zeggen Heer Jezus dan door de Heilige Geest. Dat is nuttig, als je de Heer Jezus beleidt. En punt 2, wat nuttig is, is de opbouwing van de gemeente. En wat is opbouwing van de gemeente? Dat is dat zij Christus gaan leren kennen. Daar zal ik zo nog wel even iets over zeggen uit Galaten 1. Ja? Wat nuttig is. Even kijken, waar was ik? Vers 8. Want aan de een wordt door de geest gegeven een woord van wijsheid. Aan een volgende een woord van kennis. Volgens dezelfde geest aan een ander geloof. Door dezelfde geest en aan een volgende genadegaven van genezing. Door de ene geest en aan een volgende werkingen van krachten. aan een volgende profetie, aan een volgende onderscheidingen van geesten, aan een ander allerlei talen en aan een volgende uitlegging van talen. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan een ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij het wil. Zie je dat? Dus de apostelen deden krachten, en ook nog andere mensen, Filippus, Stefanus, dan geest deelde dat uit. Kun je die mensen wel gaan bewonderen, maar dat heeft helemaal geen zin. Genade gaven van genezingen, de krachten van de toekomende eeuw vooral, in de begintijd van de gemeente, ook vaak door de apostelen, door de Heilige Geest. Ik zeg niet dat ze vandaag niet bestaan, hoor. Dat zeg ik niet. Genade gaven van genezing. Want God is soeverein. Maar als iemand de genade gaven van genezing ontvangt, zal ook iedereen genezen. 100%. Ja? En ik geloof dat dat ook vooral in de begintijd van de gemeente zeer krachtig werkte. En dat we vandaag dat wellicht zien in allerlei plaatsen waar Gods woord nog niet gebracht is. Nieuw ontgonnen, onontgonnen terrein. Nou, wijsheid enzovoort. Dus, en als je dan het hoofdstuk doorleest en je gaat dan aan het einde kijken, dan staat er in vers 28: en God heeft sommigen in de gemeente gesteld. Hier gaat het dus over mensen. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Dat waren, gaan we zo zien, ook degene op wie de gemeente gefundeerd is, hè? De derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturing of allerlei talen. Zijn allen soms apostelen, beste Corinthiërs, die zo graag willen regeren en zo graag de beste, hoogste, uiterlijke gaven willen. Zijn nu allemaal apostelen? Nee, zeker niet. Zijn soms allen profeten? Ook niet. Zijn allen soms leraars? Nee. Hebben allen soms krachten? Nee. Hebben allen soms genadegaven van genezingen? Tuurlijk niet. Spreken alle soms in talen? Dat hoor je vandaag ook, hè? Dat iedereen moet in talen spreken. Nee! Zijn alle soms uitleggers? Ook niet. Streef echter naar de grootste genadegave en ik wijs u een nog uitnemende weg. Het gaat me even om. Geest deelt uit. Eén heeft dit, niet allemaal. De ander heeft dat. En de Corinthiërs, die geneigd waren tot de spectaculaire uiterlijke gaven, moesten leren dat God een orde heeft. Eerst apostelen, toen profeten en allerlei andere gaven die in het lichaam aanwezig zijn. Maar dat de wijsheid en de kennis en de opbouw van de ander het belangrijkste is. Door de liefde. Ja? Nou, dan gaan we naar vers 7 van 1 Corinthië, van Romeinen 12. Dan gaat hij wat gaven noemen daar in Romeinen 12 vers 7. Het zij profetie. Het laat het zijn naar gelang van het geloof. Dus profetie heeft drie verschillende levels, denk ik. Het eerste is de profeten van de begintijd. Misschien kan je even naar Handelingen hoofdstuk 15 gaan. Handelingen 15. Nou, eerst even 13. 13. Handelingen 13. Staat in vers 1, er waren nu in Antiochië in de gemeente die daar was profeten en leraars. Barnabas, Simeon, Niger geheten, Lucius van Cyrene, Manahen, de jeugdvriend van Herodes, de viervorst en Saulus. Dat waren dus profeten. Want dat is het eerste level, toen was het woord van God nog niet compleet. Dus als iemand een openbaring van God had, wat nog niemand wist, sprak hij namens God en profeteren, ja? Dat zie je ook in Handelingen 15 dus, wat ik net al aanhaalde. In vers, even kijken. Vers 32. En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, vertroosten de broeders met vele woorden en versterkten hen. Dus ook toen was het woord van God nog niet vol. Maakt. Paulus had nog geen brief geschreven bijna. En ze spraken vanuit Gods tegenwoordigheid. Dat is de profetie. Maar het eerste level is iets nieuws openbaren. Dat level is er vandaag niet meer. Want we hebben het volmaakte woord van. Dus. Maar het tweede level is, er zijn ook mensen die in de geschiedenis van de kerk, van de gemeente, hele krachtige profetische bediening hadden. Dus de mensen weer in hun gewetens raakten door, hè, iemand als John Nelson Darby was zo iemand, aan wie God ineens alle waarheden van de gemeente weer openbaarde. En hij sprak met gezag tot de gewetens van de mensen die zich allemaal uit de kerken van die tijd, 1825, in Engeland trokken. Ze trokken allemaal uit die kerken. Ze gingen gemeenschappen vormen rondom de Heer Jezus, tafel van de Heer in het midden. En daar werd hij voor gebruikt. Dat is het tweede level. Hij bracht niet iets nieuws, maar hij sprak krachtig vanuit het woord van God. En dan heb je nog het derde level. Dat zien we vandaag dus. Dat in elke gemeente er mensen zijn die vanuit Gods tegenwoordigheid het woord brengen. Niet als een leraar, maar als een profeet. En mensen hun gewetens weten te raken. Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. 1 Petrus 4, vers 11 is dat. Yes? Laat het zijn naar het gelang van het geloof. Dus je kunt niet iets spreken wat je zelf niet met de Heer beleefd hebt. Jouw omgang met God bepaalt ook de mate van jouw profetische uitspraken. En als je profeteert of als je iets namens de Heer wil zeggen, dan is het naar gelang van het geloof wat je zelf hebt ontvangen. Ja? Het zij dienst in het dienen. Dat is de praktische hulp aan gelovigen. Maar dat moet ook in het dienen zijn, niet in iets anders. Ik ken broeders en zusters in Nederland. Ik was gisteren nog bij een van hen. Die hebben een ongelooflijke gave van dienen. Je ziet ze niet, je hoort ze niet, maar ze doen zoveel praktische hulp in die gemeente voor anderen, weet je wel. Ze zorgen voor praktische materiële hulp. Ze zijn voortdurend aan het, als miertjes, bezig om te dienen. Het zij wie leert in het leren. Dat is de derde. Dat is natuurlijk niet alleen maar het geven van bijbelstudies, maar het plaatsen van de waarheid op de harten van de gelovigen. Ja? En in het leren. Wie leert in het leren? Dus als je onderwijs geeft zoals ik, dan moet je dat blijven doen en niet iets anders willen doen. Als je dient, moet je dienen. Als je profetie wil doorgeven, dan naar gelang het geloof. Dus snap je wat hij bedoelt? Laat niemand hoger denken dan wat hij is. Je hebt allemaal een plek in het lichaam, allemaal afzonderlijke gaven. Maar blijf dan ook in die plek waar God je heeft gesteld, in dat ene lichaam. Daar komen er in vers 8 nog een paar voorbij. Wie? Het zij wie vermaant in het vermanen. Dat kan ook vertroosten betekenen. Het vermanen is heel belangrijk vandaag, want wij laten ons niet zo makkelijk meer vermanen. Toch? Nou, kennen jullie iemand die die gave heeft? Om, het zij via boeken of het zij via letterlijk bijbelstudies online of in het vermanen. Je denkt zo. Naar die
Paulus.
Paulus. Ja, een apostel. Maar ook hij had heel veel gaven in zichzelf verenigd. Leraar, apostel, prediker, evangelist. Ook vermanen inderdaad. Ik vermaan u dan, broeders. Hoofdstuk 12 vers 1. Maar dat hebben we wel nodig, hè, zulke mensen. Zoals een vader in het gezin vermaand, moeten we in de gemeente ook mensen hebben die zeggen, ho, maar kerel, dat kan je beter maar niet doen. Soms, wat?
Ja, je kent iemand. Ja, Dirk.
Oh ja.
Oh, ik, ja.
Ja, jij zegt dat toch ook altijd.
Ja, knippen we eruit. Ja, de leraar moet ook vermanen. Je kunt niet alleen maar bijbelstudies geven en zoete broodjes bakken. Maar kijk, het probleem is dat jouw bediening altijd overeenkomt met jouw persoonlijke leven. Ik kan niet iets onderwijzen wat ik zelf niet doe.
Nee.
Daar ben ik hypocriet.
Ja.
Het is wel zo dat je soms dingen onderwijst waarvan je zelf denkt, nou, ik denk niet dat ik dat nog helemaal ben. Dat is op zich niet zo erg. Maar het moet wel een beetje met elkaar overeenkomen, snap je? Ja. En wie vermaant, moet dus zelf ook in zijn leven laten zien wat hij vermaant.
Ja. Ja.
Daarom moet de oudste in de gemeente
onbesproken.
wie leiding geeft in ijver, het moeten onbesproken zijn. En moeten een voorbeeld zijn voor de kudde. En niet zichzelf oudste noemen, dat is erg belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk, dat je niet jezelf, ik ben oudste. Want de anderen erkennen zo iemand als oudste. De anderen zeggen, maar dat zijn de broeders, die hebben gezag. Ja? Wie meedeelt in eenvoudigheid. Nou, meedelen is een gave. Ik heb die mensen ook ontmoet, of hondelijk. Die delen gewoon uit. Die hebben geld zat. Of, en je krijgt een gift. Of je, nou, hier heb je mijn fiets, of je mijn auto, of weet ik wat. Dat je echt denkt, nou, hallo. Maar in eenvoudigheid. Hè? Dus eenvoudigheid naar de Heer toe. Dat je niet mee te koop gaat lopen.
Nee, precies. Ja.
En wie leiding geeft in ijver. Ja, ik ga niet een hele uitgebreide toelichting geven op opzienerschap. Of oudstenschap. Want, maar ik wil er wel een paar dingen over zeggen. In de Bijbel is het zo dat gezag van boven komt. De geest heeft u als opzieners gesteld in de gemeente om haar te hoeden, zegt Paulus in Handelingen 20, hè, vers 28. Wij stellen niet onze leiders aan. Nou, dat vind ik een aardige kerel, ik ga nu op hem stemmen. Nee, de geest. Hoe dan? Doordat die personen zich in het midden van de gemeente openbaren als mensen met moreel gezag.
Mm-hmm. Ja.
Nou, je denkt, nou, die broeder, daar luister ik gewoon aan, want dat is een ervaren broeder. Hij heeft verstand van de Bijbel. Hij is in de gezonde leer goed thuis, dus ik erken hem. Dat is gezag van de Heer. En iemand die dat gezag krijgt, die moet dus in ijver dat doen. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar wij moeten niet gaan denken dat wij oudsten kunnen aanstellen, of dat oudsten een periode dienen van 4 jaar of 7 jaar, dan weer stoppen enzovoort. Dat is natuurlijk kolder, want dat is niet Gods orde. Gods orde is, ik geef iemand gezag, dat is een gave van genade. En dat is het gezag wat hij of zij, het is natuurlijk een man, heeft. Dat kan je niet stoppen. Je kan niet zeggen, ja, nou stop ik ermee. Nee, je hebt het gewoon. En je hebt een verantwoordelijkheid om de gemeente van God te hoeden. En de kudde van God over de zielen te waken. Geestelijk goed voedsel te geven enzovoort. Wie barmhartigheid bewijst tenslotte in blijmoedigheid. Nou, barmhartigheid bewijzen, dat betekent dat je zoals God zijn barmhartigheden heeft getoond, dat je ook anderen in liefde voorthelpt, hetzij geestelijk, hetzij materieel, maar dat je iemand barmhartigheid bewijst. Mm. Nou, dit is het wonder van het lichaam van Christus. En dit is wat Paulus wil zeggen in dit stukje. Je hebt nou al die geweldige dingen gehoord die God gedaan heeft. Laat nou in jouw lichaam zien wie hij is. Word navolgers van God, zegt Efeze 5. En zorg dat je naar de genadegave die jou gegeven is, binnen dat lichaam van Christus, heel nederig, heel eenvoudig, dat gaat doen waarvoor je bent geroepen. Want daarvoor ben jij in dat lichaam gezet, om een hand te zijn of een voet, of misschien wel, 1 Korinthe 12, dat wat je niet ziet, de nieren, het hart, de longen, die veel belangrijker zijn dan dat we zien. Want de Korintiërs die dachten, ja, wat we zien, dat is helemaal te gek. Genezingen, tongentaal, profetie. En dan zegt hij, nee, wat je niet ziet is veel belangrijker. Ons lichaam kan best zonder een hand. Ook zonder een voet, maar niet zonder een hart, een long of een nier. Ja, een nier nog wel, maar een lever. En dat zijn de mensen, woorden van wijsheid, woorden van kennis, nou, enzovoort. Wat hij dus in 1 Korinthe 12 als eerste noemt. Apostelen, profeten, weet je wat. Nou, dat was het. Wat betreft Romeinen 12. En ik hoop dat we daar weer bijzonder door zijn opgebouwd.